Dit is het verhaal over de moord op de populaire Curaçaose politicus Helmin Wiels.
Monster, ja, for obvious reasons, want hij heeft meerdere moorden op zich geweten.
Nee, had geen beveiliging mee. Met wat er daarna gebeurd is, is dat natuurlijk vreemd.
Wiels, de moordzaak, is nu te beluisteren in je podcast-app.
Ja, dat is natuurlijk echt... Nou, ik heb net al gezegd, ik ben helemaal geen OM-hater of politiehater. Ik heb vertrouwen in de integriteit van de opsporingsapparaat, maar dit gebeurt wel echt veel te vaak. Heel vaak in dit soort trajecten is een opname er toevallig niet. We hebben het helemaal niet opgenomen. Waarom niet, weet ik niet meer. Het gebeurt te vaak om te willen geloven dat dat echt alleen maar toeval is. Als er iets geleerd had moeten zijn, is we moeten dit vastleggen. We moeten hierin duidelijker instructies geven, duidelijker beleid maken om te voorkomen dat dat zich herhaalt. En toch herhaalt het zich keer op keer. Ja, die maakt mij niet wijs dat het per ongeluk is.
Wie naar de grote processen kijkt waarbij in de afgelopen jaren kroongetuigen zijn gebruikt, is geneigd om alleen naar het eindresultaat te kijken. Zware criminelen als Willem Holleder en Ridouan Taghi werden veroordeeld, mede dankzij verklaringen van kroongetuigen als Peter Lacerpe, Fred Ros en Nabil B. Deze successen smaken naar meer. Het is daarom de wens van demissionair minister van Justitie en Veiligheid Dylan Jessogus om de kroongetuigenregeling uit te breiden. Ook kleine criminelen moeten kroongetuige kunnen worden en het Openbaar Ministerie moet de mogelijkheid krijgen om volledige straffen van hun kroongetuigen kwijt te schelden. Met deze macht komt een grote verantwoordelijkheid. Daarom is het goed om eens kritisch naar de kroongetuigenregeling te kijken. Wat vertelt een zaak als de zwembadmoord ons over de fouten in het systeem? En als die fouten dan worden ontdekt, aan wie is dan de keuze om die te herstellen? Mijn naam is Joris Peters. Misdaadverslaggever voor nu.nl. Je luistert naar de zwembadmoord. Dit is aflevering 4. Het doel heiligt de middelen.
Goedemorgen, Kleerde de Naamadvocaten.
Goedemorgen, Joris Peters, conversander. Oké, dankjewel.
Ja, ik ben binnen, hè.
In de maand waarin de rechters een oordeel vellen over het lot van de schoonfamilie in de Marumse zwembadmoord, reis ik af naar Rotterdam. Na het horen van alle meningen over de kroongetuigen en of zijn verklaringen nou wel of niet bruikbaar zijn voor het bewijs, is het tijd voor een neutrale blik. Die frisse blik krijg ik niet van zomaar iemand. Ik ben op bezoek bij Sander Jansen, de advocaat van Willem Holleder. Hij was actief in meerdere grote zaken waarbij kroongetuigen een belangrijke rol speelden.
Sander Jansen, advocaat en gepromoveerd op kroongetuigen, 10 jaar geleden.
We kunnen Sander dus met een gerust hart een expert noemen. Het is dan ook niet gek dat minister Jessogus juist met hem wil spreken over het verbeteren van de kroongetuigenregeling. Sander kan ons meer vertellen over de geschiedenis van de regeling en vooral waarom die er moest komen.
Het begint eigenlijk zoals alle opsporingsmethoden met het standpunt van het Openbaar Ministerie. We hebben dit middel nodig om de grote boeven te kunnen aanpakken. Daar is het mee begonnen en dat is heel jarenlang werd dat al gezegd. Op een gegeven moment zijn ze in die jaren 90 daarmee gaan experimenteren. Daar is een heel wetgevingstraject op gevolgd en dat heeft geleid tot de wetgeving die we nu hebben.
Om de georganiseerde misdaad in Nederland goed te kunnen bestrijden, vraagt de politie in de jaren 90 om meer middelen. De overheid komt met het idee om verdachten strafvermindering te geven of zelfs helemaal niet te vervolgen als ze bereid zijn om over andere criminelen een verklaring af te leggen. Het zijn de eerste stappen in wat later de kroongetuigregeling zal worden. Omdat het hier gaat om deals met criminelen en daarom omstreden getuigen, is het van belang dat deze afspraken goed worden vastgelegd in de wet. Er gaan jaren overheen, maar in 2006 wordt de wet toezeggingen aan getuigen in strafzaken aangenomen. Het idee is dat met kleine vissen de grote vissen gepakt kunnen worden.
Nou, dat is wel hoe het bijna altijd verkocht wordt. Van, het is zo'n gesloten organisatie, we komen niet bij de kopstukken, de mensen achter de schermen krijgen we geen zicht op. We hebben het nodig om met kleinere boeven, de grotere boeven te kunnen vangen, de kleine en de grote vissen. En daar is ook destijds al door allerlei mensen over gezegd, is dat wel reëel? Hebben de kleine vissen wel zicht op grote vissen? Of heb je uiteindelijk ook grote vissen nodig om grote vissen te vangen?
Binnen justitie wordt al snel duidelijk dat als ze de georganiseerde misdaad echt willen raken, ze ook in zee moeten gaan met de zware jongens. Die ruimte is er ook, want blijkbaar is hier niets over in de wet vastgelegd.
Nee, er is wel destijds in de bespreking in de Tweede Kamer is daar wel over gedebatteerd. Over de vraag hoe ver kun je daarin gaan? Mag je bijvoorbeeld een overeenkomst aangaan met iemand die dan zelf een levensdelict heeft gepleegd? Hè? Iemand die een moord heeft gepleegd? Daar werd toen van gezegd, nou dat is heel onwaarschijnlijk dat we dat ooit willen doen. Want dat gaat, vinden we eigenlijk te ver. Maar dat is bij de eerste de beste meteen gebeurd. Zowel voor La Serpa als voor Rosgeld. Dat zij zelf natuurlijk ook verdacht werden van betrokkenheid bij moorden. En daar zijn toch overeenkomsten mee gesloten. Ja.
De namen van Fred Ros en Peter La Serpe zijn gevallen. Twee van de bekendste kroongetuigen die verklaringen afleggen in het liquidatieproces genaamd Passage. Het langslopende proces ooit, dat ging over 7 moorden in het criminele milieu, gepleegd tussen 1993 en 2006. Deze kroongetuigendeals werden gesloten omdat het justitie in die tijd nauwelijks lukte om criminele afrekeningen op te lossen. Liquidaties die juist aan het begin van deze eeuw volop plaatsvonden. Later zullen La Serpe en Ros ook verklaringen afleggen in het proces tegen Willem Holleder. Sander trad in beide zaken op als advocaat. Als raadsman van Holleder en in het passageproces als advocaat van huurmoordenaar Jesse R. Vooral het passageproces staat bol van de incidenten. Zo weigerde La Serpe een tijdje om te verklaren omdat het OM afspraken met hem niet na zou komen. Ook lekte er details uit over het bedrag dat La Serpe kreeg van justitie in de vorm van een lening. 1,4 miljoen euro. In het geval van Ros was het opvallend dat het OM levenslang tegen hem eiste, maar dat Ros een straf van 30 jaar kreeg, toch bereid was met hem samen te werken. Hoe zo'n kroongetuigendeal tot stand komt, gaat als volgt.
Nou, kort gezegd, er komt iemand bij het Openbaar Ministerie of via andere instanties komen ze terecht bij wat dan het team bijzondere getuigen heet. Nou, die hebben verschillende namen in de loop der tijd, maar een team wat zich bezighoudt met dit soort getuigen. Wat zo'n kroongetuige dan moet doen is dat hij een verklaring moet afleggen om duidelijk te maken wat hij kan leveren aan het Openbaar Ministerie. Zodat het Openbaar Ministerie kan afwegen of ze die verklaring betrouwbaar en belangrijk genoeg vinden om zo'n deal te gaan sluiten. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld, want zo'n boef dan vaak moet dan eigenlijk in vertrouwen tegen het Openbaar Ministerie dingen gaan vertellen die ook voor hemzelf belastend kunnen zijn. Terwijl hij nog niet zeker weet of die deal tot stand komt. Nou, om dat op te lossen bestaat het concept kluisverklaringen. En dat betekent, die verklaring, dan mag het Openbaar Ministerie niks meer doen. Die gaat in een kluis. Tot het moment dat zo'n deal gesloten wordt en de getuige zegt, oké, ik ben akkoord, mijn verklaring mag nu uit de kluis en gebruikt gaan worden in een proces. Nou, dat is natuurlijk een langdurige procedure, omdat daar vanuit het Openbaar Ministerie allemaal, nou ja, lagen van betrokkenen iets van moeten vinden. Dat moet allemaal getoetst worden intern. Alles binnen het Openbaar Ministerie zelf. En op het moment dat daar als conclusie uitkomt, we willen met deze getuigen in zee, dan moeten ze de conceptovereenkomst voorleggen aan een rechtercommissaris. Dus dan komt er voor het eerst iemand van buiten bij kijken. En die moet dan beoordelen of er in beginsel goede redenen zijn om die deal te sluiten.
Ja, precies. Ja, want het zegt wel iets interessants. Alle toetsingmomenten vinden plaats binnen het OM zelf.
Tot het moment dat de conceptovereenkomst wordt voorgelegd aan de RC, aan de rechtercommissaris, zit alles binnen het Openbaar Ministerie.
Wanneer het OM een kroongetuigendeal met een verdachte overweegt, wordt het gecontroleerd door de zogenaamde Centrale Toetsingscommissie. Die kijkt onder andere of de veiligheid van de kroongetuigen gegarandeerd kan worden, maar ook naar de betrouwbaarheid van de verklaring. In dat kader kan de Centrale Toetsingscommissie ook het advies geven om extra onderzoek te laten plaatsvinden. Dit zou zekerheid moeten bieden, maar Sander is kritisch.
Dus het wordt een beetje verkocht als een waarborg die zou moeten zorgen dat het Openbaar Ministerie geen gekke dingen doet. Maar de vraag is of dat voldoende waarborg is. En daar zijn wel twijfels over.
Ja. Waarom zijn er twijfels over?
Nou, omdat bij meerdere trajecten toch het beeld bestaat. Niet alleen overigens bij de kroongetuigen, maar ook bij de criminele burgerinfiltrant die we recent weer hebben gehad. Dat de mate van toetsing die daar plaatsvindt, nou ja, in ieder geval volgens een aantal advocaten, waaronder ik zelf, niet diepgaand genoeg is. En dat het ook een probleem wordt gevonden dat er achteraf ook geen enkele, wat dan mooi, accountability heette.
Ja, precies. Dus je kan het als advocaat niet controleren.
Nee, je kan het niet controleren. Er is al heel vaak geprobeerd om dit soort interne trajecten bij het Openbaar Ministerie, die gepresenteerd worden als een waarborg voor de zorgvuldigheid, in te laten brengen in het strafproces, zodat er gekeken kan worden, niet alleen door advocaten, maar ook door de rechters, van is dat nou op een goede manier gegaan? Maar het Openbaar Ministerie weigert dat categorisch. En die informatie wordt niet ingebracht en de rechter heeft zich daar ook steeds bij neergelegd.
Het wordt allemaal wat technisch, maar het is belangrijk om volledig te zijn over hoe een kroogtuigdeal tot stand komt. De volgende stap is namelijk dat de Centrale Toetsingscommissie advies geeft aan het College van Procureurs-Generaal, het hoogste orgaan binnen het OM. Dit college kan op hun beurt vragen stellen over de mogelijke kroongetuigendeal en kan bij twijfel zelfs de minister erbij betrekken.
Maar ook daarvan geldt hoe dat precies gaat en wat daar gewisseld wordt, daar kom je dus niet achter.
Oké, dus dat weten we allemaal niet, kunnen we allemaal niet controleren?
Nee, kunnen we niet controleren.
Als uiteindelijk wordt besloten om met een kroongetuige te gaan samenwerken, worden er twee soorten overeenkomsten gesloten. Een deal die ziet op het afleggen van verklaringen in ruil voor strafvermindering en een deal die geheim blijft. Dat is de zogenoemde beschermingsovereenkomst.
En daarin wordt vastgelegd hoe er met die kroongetuige wordt omgegaan nadat hij die gevangenisstraf heeft uitgezeten, die verlaagde gevangenisstraf. En dat zal bij het aantal zaken, het type zaken wat over gaat, heel vaak betekent dat iemand in getuigenbescherming wordt genomen, ondergebracht wordt in een ander land en een nieuw leven moet opbouwen daar. Nou, dat kun je natuurlijk op allerlei manieren doen. Je kan een heel luxe leven hebben, een heel karig leven. En in die ruimte, daar zitten natuurlijk vaak wensen van zo'n kroongetuige, want die wil natuurlijk liefst een comfortabel leven. Dat snap ik ook wel.
Ja, daar zitten kosten aan verbonden en dat schiet de overheid in eerste instantie voor.
Er zitten veel kosten aan en dat is een van de dingen die in passage al meteen misgegaan is, omdat daar in het wetgevingstraject denk ik niet goed over nagedacht is. Kijk, de gedachte was destijds, zo'n crimineel die meldt zich bij justitie, die krijgt dan zijn verlaagde straf uiteindelijk, die zit netjes zijn straf uit en dan vlak voor het eind van de straf gaan we met hem praten hoe we hem veilig gaan houden. Nou, La Serpe, de eerste kroongetuige, die heeft eigenlijk meteen tegen hem gezegd van, joh, ik geloof het wel, die lagere straf, wat krijg ik aan het eind, hoe gaan we dat doen? En die heeft uiteindelijk het Openbaar Ministerie zover gekregen dat in plaats van dat hij door getuigenbescherming veilig werd gehouden, geld kreeg om zelf in zijn eigen getuigenbescherming te voorzien. Ja, en dan zit je natuurlijk heel dicht bij dat beloningsverbod wat in dat eerste deeltraject zit. En er is steeds gezegd, een kroongetuige mag geen geld of vergoeding ontvangen. Ja, die krijg je onder de vlag van getuigenbescherming dan natuurlijk alsnog.
Ja.
En daar zit spanning.
Om een nieuw leven op te kunnen bouwen na detentie krijgen sommige kroongetuigen een lening van de overheid. Je kan bijvoorbeeld een woning mee worden gekocht of een bedrijf mee worden opgestart. Soms moet rente worden betaald, andere leningen zijn weer renteloos. Uit een kritisch rapport dat begin dit jaar verscheen, blijkt hoe slecht er vanuit de overheid met deze leningen wordt omgegaan. Het rapport is opgesteld door een procureur-generaal bij de Hoge Raad die toezicht houdt op het functioneren van het Openbaar Ministerie. Hij omschrijft het als een Achilleshiel. Bedragen die zijn geleend worden vrijwel nooit teruggevorderd, laat staan terugbetaald. En vanuit de overheid worden ook geen inspanningen geleverd om dat geld terug te krijgen. Sterker nog, volgens de onderzoeken is hier binnen het OM ook geen werkwijze voor ontwikkeld. Ook over hoe het is gegaan met de lening van 1,4 miljoen euro aan crimineel La Serpe zijn veel twijfels bij de betrokkenen. Maar zijn deal blijft overeind.
Wat erachter zit is dat het belangrijk wordt gevonden dat het instrument kroongetuigen blijft bestaan. Dat het Openbaar Ministerie zich met die La Serpe gedwongen heeft gezien om achteraf verder te gaan dan ze zelf eigenlijk van plan waren. Ik weet wel dat binnen het OM ze ook met gemengde gevoelens terugkijken op dat hele traject. En dat ook allerlei rechters tot aan de Hoge Raad aan toe het instrument kennelijk te belangrijk hebben gevonden en de belangen te groot hebben gevonden om dat echt af te straffen. Want uiteindelijk, ik vind nog steeds, de Hoge Raad had in die passagezaak moeten zeggen, de afspraken die met La Serpe zijn gemaakt en in tweede instantie met Ros zijn gemaakt, die zijn in strijd met de wet. En daar gaan we consequenties aan verbinden.
Ja, dat is wel een belangrijke opmerking. Maar dus eigenlijk kijken ze ook alvast naar het eindresultaat. En het eindresultaat is dusdanig belangrijk. Zo van, we denken dat Willem Holleder schuldig is. Dus ja, er zijn al wel fouten gemaakt op de weg naar hier naartoe. Maar dat maakt niet uit, want Willem Holleder is schuldig en hij zit in de cel. Dat is belangrijker.
Nou, ik heb de indruk dat het nu wel bij een deel van de mensen bij het Openbaar Ministerie dat wel inderdaad een sentiment is. Van, het is allemaal niet vrij geweest, maar het doel heiligt de middelen.
Ja.
En dat is in een rechtsstaat een gevaarlijke redenering. Want hoe weet je dat? In de ene zaak kun je er misschien best wel wat bij voorstellen. Maar dan komt er straks een andere zaak waarin je dan ook weer denkt van, nou, we hoeven niet zo nauw te nemen met de regels, want het doel heiligt de middelen. En dan gaan dingen een keer heel erg mis. En Dat, ja. Dat zou je eigenlijk niet moeten toelaten als rechter of als rechtsstaat.
Ja. Het doel heiligt de middelen. Bij de Marumse zwembadmoord wordt ook gebruik gemaakt van zo'n kroongetuigenovereenkomst. Willem P., die vast zat voor de moord op Jan, heeft afspraken gemaakt dat hij naar waarheid zal verklaren over wie er schuldig zijn aan de moord en krijgt een radder voor gratie. Hij hoeft dus minder lang vast te zitten. Ook hij heeft een beschermingsovereenkomst waarvan we de details niet kennen. Alleen dat hij beveiligd wordt en op een geheime locatie verblijft. Maar hoe zit het dan met de afspraken over zijn verklaring? Hij heeft dit bewijs toch vervalst? Waarom werden die vervalste berichten nou nooit opgemerkt door de interne toetsingscommissie? Ik blijf met veel vragen zitten totdat ik tijdens het maken van deze podcast van een anonieme bron belangrijke documenten in handen krijg. Het blijken verhoren van politieagenten die betrokken waren bij het onderzoek naar de kroongetuigen. Hierin zegt de teamleider van het team getuigenbescherming bij het OM iets opvallends over het controleren van het verkregen bewijs. Hij zegt dat het enkel zijn taak was om te kijken of de berichten waar Willem over sprak ook daadwerkelijk op de telefoon stonden. Een waardeoordeel over de betrouwbaarheid was niet aan hun. Sterker nog, ze waren er ook niet in gespecialiseerd. Daarom geeft de teamleider het advies aan de toetsingscommissie om extra onderzoek naar de telefoon te laten plaatsvinden. Dat advies wordt overgenomen. De analist die het vervolgonderzoek heeft gedaan, doet hierover een aantal opmerkelijke uitspraken. Hij zegt dat op de eerste beste teamvergadering aan hem is verteld dat hij het onderzoek van team getuigenbescherming niet hoefde over te doen. Daarom doet de analist verder ook geen onderzoek naar de betrouwbaarheid van de berichten. Het oordeel dat Willem betrouwbaar was, was al geveld. Een jaar later, als er door de advocaat wordt gevraagd om alle data van de telefoon, komen de vervalsingen aan het licht. Toch besluit het OM om door te gaan met Willem als getuige. Ondanks dat Willem toegeeft te hebben gelogen, blijft de overeenkomst in stand. Het OM zal de fouten tijdens het onderzoek zelf laten afdoen als onzorgvuldigheid. En over het liegen zeggen ze, criminelen zijn nou eenmaal geen lievertjes.
En daarom ook dat in zo'n overeenkomst meestal wel redelijk duidelijk wordt vastgelegd waarover iemand de volledige waarheid moet vertellen. Dus het is niet zo dat zo'n kroongetuige alles wat hij ooit in zijn leven heeft gedaan of meegemaakt allemaal eerlijk moet opbiechten. Dat vinden advocaten natuurlijk wel, want die zeggen daarmee kun je zijn betrouwbaarheid als geheel toetsen. Maar vanuit het Openbaar Ministerie is het uitgangspunt, nee, wij maken afspraken over dit strafbare feit. Daarover moet jij naar waarheid verklaren. Ja, en daarvoor geldt wel, als je daarover dan liegt, als je daarover dingen zegt die niet kloppen of dingen doet die niet waar zijn, ja, dan raakt dat wel direct aan die verbintenis en die overeenkomst waarin staat dat je dat nou juist niet zou doen.
Ja, en het vervalsen van bewijs, is dat zo'n voorbeeld daarvan?
Nou, dat zou ik wel als een voorbeeld noemen van het schenden van de overeenkomst. Dan ben je in ieder geval niet waarheidsgetrouw bezig. Al is het maar omdat je waarschijnlijk ook dingen gezegd hebt over dat bewijs. En die verklaringen zijn dan per definitie natuurlijk niet juist.
De deal die met Willem wordt gesloten is uniek. Niet eerder werd er een overeenkomst gesloten met de persoon die al definitief is veroordeeld voor zijn aandeel in het misdrijf. Daar waar het OM normaal gesproken een lagere strafeis tegen een kroongetuige, had dat in het geval van Willem geen zin meer. Daarom kreeg hij in ruil voor zijn verklaringen gratie en zou hij 6 jaar eerder vrijkomen. Deze gratie is niet meer terug te draaien. Ook niet als Willem toegeeft te hebben gelogen en bewijs te hebben vervalst. Wel wordt hij tot 1,5 jaar cel veroordeeld voor meineed, het liegen onder ede.
Nou ja, kijk, uiteindelijk, even los van de juridische implicatie, dit raakt natuurlijk aan de kern van het bezwaar tegen het hele instrument kroongetuigen. Het probleem wat steeds is benoemd, ook in dat wetgevingstraject, is, let op, je krijgt te maken met criminelen. Je haalt eigenlijk de criminele wereld binnen in de opsporing, met alle consequenties van dien. En hoe voorkomen we nou dat we dat het zijn van kroongetuigen zo aantrekkelijk maken dat mensen bereid worden om in strijd met de waarheid anderen te gaan beschuldigen om er zelf beter van te worden. Dat was natuurlijk bij uitstek het risico van dit instrument. Dat is ook een van de redenen dat zo gehamerd is op dat beloningsverbod. Het is gezegd, je mag wel strafvermindering toekennen, maar je mag niet iemand geld gaan geven, want dan wordt de prikkel te groot om onjuiste verklaringen af te leggen met onterechte veroordelingen tot gevolg. Nou, vanuit die achtergrond is het vervalsen van bewijsmateriaal natuurlijk een heel expliciet en soort van schokkend voorbeeld van het werkelijk worden van dat risico. Het zich manifesteren van dat risico. Want dat laat zien hoe ver mensen in het criminele milieu bereid zijn te gaan om hun eigen belangen te dienen en daarin de overheid gebruiken als contractpartij om dat doel te bereiken.
Een van de maatregelen die de overheid zou kunnen treffen is om in de wet vast te leggen binnen welke tijdsperiode een verdachte zich mag melden met de wens kroongetuige te worden.
Wat we bijvoorbeeld hebben gezien in Passage ook weer, Fred Ros, de tweede kroongetuige. Die was eerst verdachte, de hele eerste aanleg. En in hoger beroep werd hij pas kroongetuige. Had 5 jaar de tijd om een dossier te lezen. En ging vervolgens verklaringen afleggen die voor een deel samenhingen met wat er in dat dossier staat. Nou, dan is het natuurlijk heel moeilijk om dan vast te gaan stellen achteraf of iemand informatie heeft omdat hij het heeft meegemaakt, dat hij de waarheid vertelt, of omdat hij het in het dossier gelezen heeft. Dus daar zou je duidelijke regels voor moeten maken. Die hebben we niet in Nederland. En je zou, ten behoeve van het toezicht op die duidelijke regels, een onafhankelijke toetsende partij moeten hebben die in de gaten houdt dat dat op een juiste manier tot stand komt. Dus iemand buiten het Openbaar Ministerie, een rechter, die toezicht houdt op de vraag, is het traject in dit geval zo ingericht dat we de kans op misbruik zo klein mogelijk maken.
Ja, maar er is al een rechter en dat is de rechtercommissaris. Die kan de rol dus op dit moment niet vervullen?
Nee, want die komt pas in beeld eigenlijk aan het eind van de rit. Niet helemaal aan het eind van de rit, dat is niet wel. Aan het eind van het traject wat ziet op het komen tot die deal. Die rechtercommissaris die komt pas als het op zegt van oké, we gaan het traject beginnen, hier is de deal en we gaan nu de vervolging starten. Ik denk dat het verstandiger zou zijn om die rechtercommissaris al in een eerder moment te betrekken, zodat hij ook inhoudelijk meer toezicht kan houden op hoe verlopen de afspraken met deze getuigen? Wat wordt daar wel en niet uitgewisseld? Hè? Welke standpunten worden door die partijen ingenomen? Wordt er door die getuigen bijvoorbeeld geëist dat hij bepaalde financiële voordelen krijgt? Daarmee zit je ook op het gebied van getuigenbescherming, waar die rechtercommissaris wat mij betreft toch ook meer zicht op zou moeten hebben om uiteindelijk een afweging te kunnen maken. Vind ik alles bij elkaar genomen nou, dat we hier te maken hebben met iemand die betrouwbaar genoeg is om dat traject mee op te starten. En om, want dat is natuurlijk wat er gebeurt vervolgens, anderen te gaan vervolgen en te gaan oppakken vaak en in de gevangenis te gooien op basis van die verklaringen.
Goed om te vermelden is dat strafrechtadvocaat Sander Jansen niet tegen het gebruik van kroongetuigen is. Hij ziet in dat het voor de overheid een belangrijk middel kan zijn om strafbare feiten op te lossen. Hij benadrukt wel dat de manier waarop het nu is ingericht niet goed is doordacht en verwijst daarbij naar de trias politica. Dat staat in dit geval voor de overheid als wetgevende macht, het OM als uitvoerende macht en de rechters als controlerende macht. De huidige kroongetuigregeling biedt volgens Sander te veel ruimte aan het Openbaar Ministerie om zelf beslissingen te nemen. En als er hierbij dan fouten worden gemaakt, is het aan het OM zelf om een waardeoordeel te geven over die fouten.
We hebben niet alleen de slager die zijn eigen vlees keurt, het Openbaar Ministerie, maar zij mogen vaak zelf de regels voor die keuring opstellen. En op het moment dat ze de keuring niet uitvoeren, gebeurt er ook niks. Nou, dat is een onmenselijke situatie die op een gegeven moment grote problemen gaat geven. En of je nou Passage zo'n groot probleem vindt, of Holleder zo'n groot probleem, of Marengo, of wat er verder nog aan zaken is geweest, dat hangt denk ik heel erg van je perspectief af. Maar je zou er als samenleving en als rechtsstaat naar moeten streven om dit soort hele kwetsbare onderzoeksmethoden en zaken die raken aan de integriteit van de opsporingen van de overheid, gewoon goed te regelen. En dan op zo'n manier dat het in de wetgeving duidelijk wordt vastgelegd, is de trias politica. De wetgever legt het vast, het Openbaar Ministerie voert het uit en de rechter die toetst het. En nu is het zo dat de wetgever het eigenlijk een beetje opengelaten heeft. Het Openbaar Ministerie mag het zelf invullen, moet het zelf uitvoeren en toetst het voor een groot deel ook zelf. Dat is gewoon niet verstandig.
Ik vraag Sander om vanuit zijn expertise te kijken naar de zaak in deze podcast. De zwembadmoord in Marum.
Ik snap natuurlijk dat vanuit politie en justitie de wens bestaat om zaken op te lossen en moorden op te lossen en mensen die strafbare feiten plegen te vervolgen en te bestraffen. Sterker nog, dat is waar ze voor, daar zijn ze voor. Dus die wens moet er ook zijn. Wat natuurlijk vooral in die zaak heel erg in het oog springend en pijnlijk is, is die kwestie met die telefoon. En het risico wat je krijgt, en dat is precies waarom ik zojuist heb zitten hameren op duidelijke procedures en ook toezicht, het risico wat je krijgt wanneer je uiteindelijk de opsporingsinstantie, degene laat zijn die daarin buiten toezicht van andere beslissingen moet nemen, is dat de wens strafbare feiten op te lossen zo sterk is dat bewust of onbewust dingen die niet helemaal passen in het beeld dat gewenst is, uit het oog worden verloren.
Ja. Dus even wel samenvatten. Kijk, het Openbaar Ministerie heeft een overtuiging. Hè, die gaat mensen vervolgen. Die hebben een overtuiging. Deze mensen zijn schuldig.
Ja.
En in het traject daarnaartoe hebben zij mogelijk fout gemaakt met in dit geval een kroongetuige.
Ja.
Dus dan moet het OM zelf oordelen. Zijn die fouten nou zo cruciaal dat we deze zaak niet meer verder gaan, terwijl we zelf de overtuiging hebben dat deze mensen schuldig zijn?
Ja.
En daar zit eigenlijk een manco.
Ik twijfel er niet aan dat aan de zijde van de officieren van justitie de overtuiging zal zijn bestaan, we hebben de juiste personen te pakken. En zelfs als deze kroongetuige zo vals is geweest om die berichten op te maken zelfs, hè, zo onbetrouwbaar is hij dat heeft gedaan, dan nog zijn wij ervan overtuigd dat wat hij zegt wel waar is en dat we dus deze mensen eigenlijk moeten berechten en moeten bestraffen. En dat, tot op zekere hoogte begrijp ik dat wel. Alleen dat is precies waarom je in een rechtsstaat wil dat daar van buitenaf toezicht op komt. Want het is ook bijna niet doenlijk voor mensen die zich bezighouden met opsporing en vervolging van strafbare feiten en daar misschien al jaren aan gewerkt hebben, om op zo'n moment dan heel zuiver te gaan zeggen van, ja, dit kan zo niet langer, we gaan er een einde aan maken. Ja. Dat zie je keer op keer, dat vinden mensen gewoon heel moeilijk. En heel begrijpelijk ook.
Ja.
Kijk, het illustreert ook wel weer de ongelooflijk kwetsbare positie waar je als Openbaar Ministerie, als overheid in terechtkomt. Want je wordt dus gewoon belazerd door jouw getuigen, jouw contractpartner, iemand met wie je samen eigenlijk een overeenkomst aangaat om strafbare feiten op te lossen. Je wordt misleid en in de maling genomen. Ja, en dan zie je dat uiteindelijk dat belang wat we net bespraken, namelijk de wens om toch strafbare feiten op te lossen en een zaak tot een goed einde te brengen, zo sterk is dat in plaats van als officier zegt van, nou, ik ben ook helemaal klaar mee, het is afgelopen met deze kroongetuigen en we maken er een eind aan, dat zo'n officier er toch voor kiest om, nou ja, te proberen die kroongetuigen in de lucht te houden. En dan zeg ik meteen erachteraan, dat is als je uitgaat van de waarschijnlijk aanwezige overtuiging bij die officier van justitie, ik heb hier de juiste mensen te pakken, tot op zekere hoogte ook wel weer te begrijpen. Alleen op systeemniveau, het niveau van de rechtsstaat, hè, is dat natuurlijk onwenselijk. Je wil niet op die manier een het doel heiligt alle middelen redenering steeds weer hebben. Want voor zover je hier al niet moet zeggen dat het nogal fout gegaan is, gaat het een volgende keer nog weer veel fouter. En vroeg of laat zit er een keer iemand heel erg lang vast, volkomen ten onrecht. En dat is natuurlijk het ergste leed wat een rechtsstaat eigenlijk kan toebrengen. Het hele strafproces is uiteindelijk voor een groot deel ingericht om te voorkomen dat mensen worden veroordeeld die niets gedaan hebben. Daarom zijn er al die regels over bewijs. Daarom hebben advocaten allerlei mogelijkheden om dingen aan te vechten. Daar is dat hele systeem omheen gebouwd. En hier heb je een middel wat bij uitstek het risico in zich draagt dat wel gebeurt. En een openbaar ministerie dat moet werken met dat middel, dat eigenlijk steeds maar weer vanuit de ongetwijfeld diepgevoelde overtuiging dat ze aan de goede kant van het verhaal zitten, dat middel in de lucht proberen te houden. En dat gaat een keer nog misser, zo maar te zeggen. Dan heb je dus als overheid ben je in zee gegaan met een crimineel die jou belazerd heeft. Daar zou je als overheid moeten denken van, dit is echt heel erg fucked up. Toch? En denken van, dit moeten we dus nooit, dit moeten we niet hebben. En dat gevoel, dat zie ik eigenlijk niet voldoende bij het Openbaar Ministerie, omdat daar volgens mij dus nog steeds overheerst, ja, maar we hadden wel de juiste mensen te pakken.
Zonder dat Sander het zelf doorheeft, gebruikt hij dezelfde woorden als de officier van justitie die verantwoordelijk was voor het tekenen van de overeenkomst met de kroongetuigen. Een officier die tijdens het hoger beroep is gehoord op zitting en zei dat hij zich achteraf belazerd voelde toen hij hoorde van het vervalste bewijs. Het nam niet weg dat hij nog steeds het gevoel had dat de schoonfamilie achter de moord op Jan zit. Als hem wordt gevraagd waarom de overeenkomst met de kroongetuigen niet is ontbonden, zegt hij dat deze beslissing uiteindelijk is genomen door de hoofdofficier. Maar met welke reden weet hij niet meer. En dan verklaart hij iets opmerkelijks. Gevraagd naar de veelbesproken gewiste opname van het eerste verhoor van kroongetuige Willem P., zegt de officier dat hij hier niet bij betrokken is geweest, maar dat een andere officier de beslissing heeft genomen de opname te wissen. Als we Sander voorhouden dat er dus geen sprake lijkt van een foutje, maar van een doelbewuste beslissing, is hij duidelijk.
Als ze iets geleerd hadden moeten hebben uit dat passageproces waar dit ook gespeeld heeft, dan hebben we het over 2006, hè, mind you, dus dat is gewoon meer dan 10 jaar eerder. Opnames die er niet waren, opnames die onduidelijk waren, dingen die niet klopten. Als er iets geleerd had moeten zijn, is we moeten dit vastleggen. We moeten hierin duidelijker instructies geven, duidelijker beleid maken om te voorkomen dat dat zich herhaalt. En toch herhaalt het zich keer op keer. Ja, die maakt mij niet wijs dat dat per ongeluk is.
Aan het begin van deze podcast hoorde je het al. Wie enkel kijkt naar het eindresultaat is geneigd te zeggen dat kroongetuigen een succesvol middel zijn. Maar dan stap je wel heel erg makkelijk over de problemen heen die er in veel zaken hebben gespeeld. Van het niet adequaat beveiligen van mensen rondom kroongetuigen Nabil B. naar financiële toezeggingen die akelig dicht in de buurt komen van beloningen. En dan deze zaak. Zorgt de heilige overtuiging van het Openbaar Ministerie, dat de schoonfamilie achter de moord op Jan zit, ervoor dat principes aan de kant worden geschoven? En is ze dat wel kwalijk te nemen? Want we willen toch allemaal de schuldigen van zoiets ergs als een moord achter de tralies zien. Maar hoe zit het dan met de zuiverheid van een proces?
Dit raakt wel aan iets wezenlijkers, namelijk nogmaals aan de betrouwbaarheid van bewijsmateriaal op grond waarvan je mensen tot hele lange gevangenisstraffen kan veroordelen. Het risico dat als iemand bereid is om dit te doen, om er zelf beter van te worden, hoeveel illustratie heb je nodig dat het mogelijk is dat wat hij vertelt ook alleen maar bedoeld is om er zelf beter van te worden. Ook een onwaar verhaal is wat hij verzonnen heeft om daar profijt bij te halen.
Ja. Het is aan het gerechtshof in Leeuwarden om een oordeel te vellen. Beschouwen zij de fouten die zijn gemaakt als onoverkombaar, of worden de verklaringen van een kroongetuige simpelweg te veel ondersteund door ander bewijs waarmee Willem alsnog als betrouwbaar moet worden gezien?
Kijk, wat bij mij ook heel erg blijft hangen bij een zaak als deze, is dat ik de indruk heb dat bij het Openbaar Ministerie misschien onvoldoende gezien wordt hoeveel schade ze toebrengen aan het aanzien dat ze hebben bij de samenleving. En ik weet het natuurlijk niet, maar ik denk dat bij hen misschien het gevoel bestaat, uiteindelijk zal de burger wel zien dat wat wij allemaal doen ertoe leidt dat de juiste mensen worden opgesloten en dat het dus goed is wat we doen. En ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat de burger vooral ziet dat er een overheid is die zichzelf andere regels aanmeet dan aan die burger worden opgelegd. En dat er een overheid is die een hele andere standaard kan toepassen op een getuige dan op een verdachte. Dat wanneer een verdachte dit soort dingen zou doen, dan zouden ze hem aan de hoogste boom knopen. Hij is volstrekt onbetrouwbaar, leugenachtig, hang hem high. En dan is zo iemand getuige geworden en dan wordt gezegd, ja, het had misschien anders gekund. Het is misschien niet helemaal zorgvuldig geweest, maar. En ik zou wensen, en ik vraag me ook af of dat niet intern besproken wordt, dat er toch binnen dat Openbaar Ministerie meer nagedacht wordt over het lange termijn effect dat van het vertrouwen van burgers in het Openbaar Ministerie en het vertrouwen in de overheid als geheel. Iets wat natuurlijk in deze tijd sowieso onder druk staat. Daar zijn natuurlijk 100 miljoen voorbeelden van inmiddels. En dit is daar ook weer een exponent van. En daarom vind ik zo'n zaak als dit ook zo veelzeggend en ook wel zo pijnlijk. Omdat het weer iets is, hè, mede door deze podcast misschien wel, ze dragen we misschien wel een beetje aan bij, dat mensen in Nederland denken, dat de samenleving denkt, ja, zie je wel, de regels die zij aan ons opleggen, die gelden voor hun niet. Maar dat moet je gewoon niet willen.
In de volgende en tevens laatste aflevering hoor je de uitspraak in de zwembadmoord. Komen Marcel, Monique en Kobe op vrije voeten of worden ze opnieuw veroordeeld? De zwembadmoord is een podcast van nu.nl. De podcast wordt geregisseerd door David Achter de Molen en is een productie van het podcastkantoor. Presentatie en onderzoek wordt gedaan door mij, Joris Peters. Eindredactie is in handen van Frank Brinkhuis en Daan Hofstee. Vind je dit een interessant verhaal? Abonneer je dan gratis op Spotify of jouw podcast-app naar keuze. Laat er vooral ook even een review achter, zodat meer mensen de podcast weten te vinden. Heb je tips of vragen over het onderzoek? Stuur dan vooral even een berichtje naar joris@nu.nl.
Dit is het verhaal over de moord op de populaire Curaçaose politicus Helmin Wiels.
Monster, ja, for obvious reasons, want hij heeft meerdere moorden op zijn geweten.
Nee, had geen beveiliging mee. Met wat er daarna gebeurd is, is dat natuurlijk vreemd.
Wiels, de moordzaak, is nu te beluisteren in je podcast-app.